Welkom bij de Female Leaders Podcast. De podcast waar je inspiratie en concrete tips krijgt om impact te maken en snel te groeien. Verwacht wekelijks een succesvolle, ambitieuze vrouwelijke ondernemer en eerlijke gesprekken over ondernemen, community building, leiderschap en meer. Mijn naam is Maartje Blijleven. Ik ben nummer 1 bestseller auteur, spreker, community stratege voor bedrijven als KLM, Heineken, Postco Loterij en ondernemers. Daarnaast ben ik oprichter van de Female Leaders Club. Mijn grote liefde is community building en in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld. Wij geloven in Liefde is je bro en hopen dat jij straks ook een female leader wordt. Veel luisterplezier!
Yes! Ik heb in de studio, in de virtuele podcaststudio, Emma Hafkamp. Al een tijdje aan het ondernemen, maar daarvoor een hele andere carrière bij het Anthony van Leeuwen. Ja, wij kennen elkaar, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je jezelf even voorstellen. Wie ben je?
Ja, altijd zo'n simpele vraag waar niet per se een simpel antwoord op te geven is. Want ja, je kan natuurlijk zo ontzettend veel vertellen. Maar laat ik in ieder geval gewoon de dingen opnoemen die deze ochtend in mij opkomen. Ik ben dus Emma inderdaad, eigenaar van Praktijk Lux en een enorme buitensportliefhebber. Dus de zon schijnt vandaag, dus ik kan al niet wachten om straks even lekker naar buiten te gaan. En ergens een heerlijk lekker kopje koffie te drinken, kan ik enorm van genieten. Ik kan podcasts echt verslinden, ook tijdens het sporten. Ik maak zelf ook een podcast en dat is dan ook gerelateerd weer aan mijn werk. Ik werk als psychotherapeut voor topondernemers in Nederland die ja, veel voor elkaar hebben en zeker ook aan de buitenkant of door andere mensen als succesvol worden gezien, maar die zelf voelen, ja, het is wel goed zo, maar ik wil daar niet genoegen mee nemen.
Ja, mooi. Hey, en nou ja, deze podcast gaat natuurlijk over ondernemen, over leiderschap, over community building, elkaar verder helpen. Ja. Voor de buitenwereld was het misschien zoiets van, hey, ineens gaat ze van loondienst ondernemen. Hoe zit dat? Voor jou was het eigenlijk een heel logische stap en helemaal niet zo opeens. Kan je ons meenemen, je werkt in loondienst al lang, hè? Bij een bekend ziekenhuis en ineens heb je ineens aanhalingstekens, denk je, en nu gaan we het anders doen. Hoe ging dat en was er één specifiek moment waarop je wist van, ja, en nu ga ik het ook gewoon doen?
Ja, ik denk, er is niet een specifiek moment geweest, maar het is wel echt een opbouw geweest. Ik werkte de laatste jaren als medisch psycholoog in het Anthony van Leeuwen ziekenhuis, dus ja, het gespecialiseerde oncologische ziekenhuis in Amsterdam. En daar werkte ik vooral met patiënten in de palliatieve en terminale fase van hun leven en nou ja, natuurlijk ook de naasten en andere mensen daaromheen. En natuurlijk was daar veel sprake van angst, trauma, depressie, somberheid, verdriet. Maar er waren ook vaak hele mooie gesprekken over, ja, als ik het in één woord zou moeten zeggen, zingeving. Dus deze mensen werden geconfronteerd met de deadline van hun leven en gingen ja, echt stilstaan en bedenken, hoe wil ik nou deze laatste levensfase invullen? En wat ik dan zag gebeuren is dat, ook al was het hun laatste levensfase, dat ze met de keuzes die ze gingen maken en dingen anders doen, eigenlijk hun rijkste levensfase gingen leiden. Dat relaties verdiepten, dat ze ja, echt veel meer dingen gingen doen die ze echt belangrijk vonden. En meer was ik mensen daar dus in aan het begeleiden en ook in het stimuleren. En dacht ik ook, als ik dan soms thuis kwam en ook moe was, want nou ja, ik had ook echt veel jonge mensen die dan kwamen te sterven, wat ik echt ook lastig vond zelf.
Ja, snap ik.
Dacht ik van, ja, maar ik roep zelf ook heel vaak, later als ik groot ben, ga ik een eigen bedrijf starten. Maar wanneer is dat later eigenlijk? En wanneer is later niet te laat? Ja. Dus op een gegeven moment begon dat te veel te wringen. Dat ik dacht, ja, ik moet dit nu ook, die stap gaan zetten, omdat ik dat voel en omdat ik dat wil. En omdat je ook soms, het is het ook heel aantrekkelijk om iets in iets te blijven hangen waar je heel goed in bent, waar je complimenten over krijgt en waar je ook heel erg in wordt bevestigd van, oh, wat knap dat je dat doet en het is zulk belangrijk werk. Het is zo belangrijk dat jij er bent en stap er dan maar eens uit.
Ja, ja, op een gegeven moment heb je dat wel gedaan. Ik kan me ook voorstellen, ja, ze zeggen ook wel eens, een van die clichés die je vaak hoort. Je bent het gemiddelde van de 5 mensen waar het meest mee omgaat. Ja, als jij continu in een omgeving bent waar mensen ziek zijn, is dat natuurlijk pittig. Je hebt ook, waar misschien later nog even over hebben, ook iemand in je omgeving die ziek werd, waar je ook mantelzorg voor ging doen. Ja. Maar aan de andere kant zie je ook dus de hele tijd mensen die zeggen, ja, haal eruit wat erin zit en volg je hart en we gaan ervoor. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar mee besmet wordt in de goede zin van het woord. Ja. En dat je zegt van, hey, ik ga ervoor. Toen ging je voor jezelf. Hoe was dat? Want ik bedoel, je bent heel goed in je vak en mensen zeggen niet voor niks, oh wat fijn en je bent onmisbaar, et cetera. Dat doet ook iets met je.
Ja.
Gaat ondernemen. Daar ineens hele andere dingen bij. Bij spreken, hè? Zichtbaarheid, inderdaad. Ook zelfleiderschap, sales. Ik zie dat, ik help mijn klanten daar ook bij, hè? Als business mentor. En ik help ze niet alleen communities bouwen, maar ook een business opzetten. En ik merk dat best wel lastig is bij mensen. En ook misschien juist wel als je wat ouder bent. Als je start, en ik zeg niet dat je oud bent, maar ik zeg wel, je bent niet op je 20ste met een bedrijf begonnen. Je hebt echt al carrière gebouwd. Je bent echt al ergens aan gewend. Hoe was dat voor jou?
Ja, nou, als ik het vooraf had voorspeld, zou ik nu een antwoord hebben gegeven met, ja, dat vond ik heel moeilijk en ik werd daar bang van of onzeker, maar het is allemaal niet gebeurd. En ik denk dat dat echt te maken heeft met mijn eigen geschiedenis, waarin ik vanaf heel jonge leeftijd al heel gevoelig ben geweest voor hoe zit de omgeving erbij en hoe kan ik mijzelf zo opstellen dat ik zorg dat het zo goed mogelijk voor de omgeving is. Dus heel erg afgestemd op de ander. En daarmee echt wel zelf op slot ben gegaan. En de keuze om voor mezelf te beginnen is voor mij echt de eerste grote keuze in mijn leven geweest waarin ik echt voor mezelf ben gaan staan. En dat ervaar ik als zo'n groot plezier dat ik, dat ik alleen maar heel erg het gevoel dat ik in een mega grote speeltuin terecht ben gekomen, waarin ik allerlei nieuwe toestellen ontdek die ik nog nooit eerder heb gezien. En bij elk toestel ook als een soort van onbevangen kind denk, laat ik het uitproberen en ik kijk wat er gebeurt. En soms donder ik op de grond en dan ga ik naar de volgende of ik probeer hem nog een keer. Maar het voelt dus heel erg vrij.
En mooi dat je dat zegt. Je zegt een aantal dingen. Dus ik hoor heel erg het vertrouwen ook in jou. Maar je zegt ook, ja, ik was eigenlijk al heel jong afgestemd op de omgeving. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, ik denk dat dat voor mij veel te maken heeft gehad met dat ik ben opgegroeid met mijn moeder en mijn broer. Mijn moeder wilde heel graag kinderen en had op dat moment geen relatie. Dus dat noemden ze in die tijd bommoeder, bewust ongehuwd. Ja. Wat ze officieel niet is, want het is niet dat ze ervoor koos om geen man te hebben, maar dat was er op dat moment niet. Zij heeft toen wel dus heel bewust gekozen om wel kinderen te krijgen en die in haar eentje op te voeden.
Ja.
En dat is zeker in die tijd, nu zie je dat al veel meer en ook veel meer verschillende constructies, maar in die tijd niet. Dus zij had ook weinig voorbeelden en werkte fulltime, had het gewoon niet makkelijk. Ze heeft dat enorm superkrachtig gedaan, maar ik heb onbewust ook gevoeld dat het niet makkelijk was. Dus ik ging vooral heel erg niet tot last willen zijn.
Ja.
Ja, dus daar heeft dat wel voor een deel mee te maken.
En vaak zien we, als we als kind iets meemaken, dat we daar dan later, dat er ook een soort overlevingsmechanisme is, wat iedereen heeft. Of ook als je een fijne jeugd hebt gehad, we hebben allemaal overlevingsmechanismes. Ja. En dat later ook heel erg geholpen heeft in je werk of in je bedrijf. Herken je dat?
Ja, ik denk dat het me in eerste instantie heel erg geholpen heeft in loondienst. Ik was echt een carrière aan het bewandelen waarvan mensen dan zeiden, oh, wat gaat dat snel bij jou en wat goed. Dus culturele antropologie en psychologie gestudeerd. Dat deed ik dan ook naast elkaar, want ik was ook heel goed in hard werken en presteren en resultaatgericht zijn.
Helemaal niet herkenbaar.
Nee, als je zelf eigenlijk ook niet zo goed weet wie je bent of waar je voor staat, dan is dat een hele fijne houvast, dat je dan in ieder geval maar gewoon heel hard gaat werken en daar je leven op inricht. GZ-psychologie, dus dat staat voor gezondheidszorgpsychologie gedaan. Daarna zou ik beginnen met een promotietraject. Dus nou ja, het ging gewoon goed. En dat heeft ermee te maken met dat ik dus gewoon heel goed wist hoe ik hard moest werken. Ja. En prestatiegericht moest zijn. Wat ik nu heel erg merk, sinds ik dus ben gaan ondernemen, is dat het helemaal niet meer gaat over dat enorme doorzet, dus ongeacht hoe het met je gaat of waar je staat. Dus dat echt gewoon als een machine doordenderen. Maar dat mijn kracht veel meer ligt in het inhoudelijke werk. Dus dat die gevoeligheid die ik zo ontwikkeld heb, dat ik die nu veel meer, waar ik die eerst ook echt als een valkuil of als een zwakte zag, waar ik er gewoon doorheen moest denderen of mezelf voor af moest sluiten, is dat nu iets waar ik juist, en ik ben er nog wel een beetje mee aan het oefenen hoor, want ik vind het namelijk ook nog steeds van die beetje gezapig geworden van ik ben gevoelig of ik kan heel fijnzinnig dingen bij jou opmerken. Maar dat is wel wat het is. En ik werk nu met topondernemers die al heel goed functioneren, waarbij dus de beperkingen ook op een veel subtieler niveau liggen of nog veel meer in hun blinde vlekken zitten. Waar mijn kracht dus juist is om die toch heel snel te kunnen detecteren.
Ja, mooi. Want wat is jouw businessmodel?
Ik werk nu nog alleen 1-op-1, wat ik het allerleukst vind op dit moment. Maar ik zeg nu nog omdat ik dus ook zo erg merk dat elke keer als ik een nieuw toestel bij wijze van spreken en die speelt dan uitprobeer, dat er dan nog heel veel in het verschil ligt. Dus mocht het er volgend jaar heel anders uitzien, zou me dat niet zoveel verbazen. En mensen zeggen wel eens, hè, maar je hebt nu echt zo'n andere doelgroep. En ja, natuurlijk is dat zo, maar voor mij is de rode lijn wel echt nog steeds heel erg dat het gaat over zingeving. Welke keuzes zijn nou echt belangrijk voor jou en wat kan jij doen om niet, als je wordt geconfronteerd met ziekte of inderdaad in wat voor vorm dan ook met de dood, maar juist nu al jouw rijkste levensfase te gaan leven, wat daar ook voor nodig is. Dus ik werk gedurende een jaar samen met deze mensen, zodat we echt niet alleen een transformatie op dus dat veel subtielere niveau kunnen bewerkstelligen, maar ook het op zo'n manier integreren in het leven dat ze ook niet meer bij mij terug hoeven te komen. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, dat is niet zo'n goed businessmodel, want ze vliegen uit en ze komen nooit meer terug. Maar voor mij is dat wel echt, dan heb ik de meeste waarde geleverd als mensen een duurzame transformatie doormaken.
Ja, mooi. En als mensen daar meer over willen weten, dan kunnen ze naar praktijk-lux.nl, toch?
Ja, precies.
En
ja,
en meer in beeld staan. En
gewoon te vinden op LinkedIn of Instagram.
Top. Ja, en dan kunnen ze gewoon anders, als ze meer willen weten, even met je bellen of zo.
Ja, ja. Ja,
ja, tof. En misschien wel leuk, omdat je zoveel mensen om je heen hebt gehad en nog steeds, hè, die het echt hebben over zingeving en wat wil je nou echt en leef je mooiste leven. Zou je 3 tips kunnen geven waar je start? Als je nu denkt, ja, oké, wat kan je zeggen?
Wat moet ik doen?
Ja, wat moet ik doen? Help, ja. Emma. Ja.
Want het kan namelijk ergens ook nog een beetje plat of oppervlakkig klinken, hè, van ja, leef je mooiste leven. Ja. Terwijl ik denk, daar zit echt heel veel waarde in. En dat gaat dan niet zozeer over, oh, hoe kan ik nou zoveel mogelijk op vakantie gaan of die mooie auto kopen. Maar echt eigenlijk vooral, hoe kan ik mijn mooiste leven leven op een manier dat ik dat voel aan de binnenkant. Dus dat gaat veel meer over, hoe reageer je op de dingen die om je heen gebeuren. Hoe ga je om met de eigen emoties die opgeroepen worden of getriggerd worden, die mogen die er zijn, kun je die toelaten. Dus wat ik zou zeggen, waar kan je mee beginnen, is allereerst dus een mooie wandeling maken en jezelf afvragen, hoe gaat het nu eigenlijk met me? Op welke trein zit ik? Hoe hard gaat die trein en waar gaat die naartoe? Als je dan iets bemerkt van een vertwijfeling of een kriebel of een onzekerheid of iets waarvan je denkt, hey, dit kan een aanwijzing zijn, ga daar dan eens ook op inzoomen. En doe dat vooral niet alleen. Het is zo'n valkuil om te denken dat we met je eigen hoofd alles maar voor jezelf kan bedenken. Wat goed voor je is, of waar je heen wil, of welke doelen je wil behalen. Maar het is zoveel interessanter om dat samen met mensen te doen. Omdat je uiteindelijk alleen maar jouw eigen gedachten hebt.
Ja.
En daarmee dus ook niet weet waar jouw blinde vlekken zitten. Daar kan je alleen maar op gewezen worden door iemand anders. En dat hoeft helemaal niet een professional te zijn. Dat kan ook in de Female Leaders Club of je eigen vriendengroep. Of misschien heb je familieleden waarmee je een mooi gesprek aan kan gaan. Dus vertraag eerst bij jezelf. 2, ga het gesprek erover aan met een ander. En stel ook vragen aan die ander over jezelf, maar ook juist bij die ander. Want we hebben zoveel te leren van de mensen om ons heen. Je kan geïnspireerd raken, je kan uitgedaagd raken, je kan ook geïrriteerd raken. En ook dat is informatie. Dus eigenlijk alles wat we voelen in ons lijf is uiteindelijk informatie. Dus gebruik ook die intelligentie die opgeslagen ligt in dat lijf waar je nu toch echt dit leven mee aan het doen bent.
Ja, mooi. Ja, ik vind het ook wel een goede. Weet je, je merkt soms dat, zeker als je op een wat hoger niveau onderneemt en zichtbaar bent, dat er ook mensen zijn die je niet leuk vinden. Dat hoort er ook bij. En dat ze geïrriteerd zijn. En dat vaak ook wel iets zegt over de ander.
Absoluut.
En dat vind ik, ik vind dat wel een mooie learning. Want ik denk dat heel veel ondernemers, zeker als je snel groeit of als je eerst niet zichtbaar was en toen wel, daar wel tegenaan lopen en daar ook wel van kunnen schrikken. Inmiddels weet ik, als je geen haters hebt, dan heb je ook niet echte lovers, om het zo maar te zeggen. Het is ook goed om je uit te spreken. Maar aan de andere kant, het wekt soms ook irritatie op. En voor jezelf ook, dat je kan kijken van, wie vind ik nou irritant en wat heb ik daar dan blijkbaar te leren? Want het is eigenlijk altijd een spiegel.
Precies. Precies. En als je dus inderdaad denkt op sommige momenten dat je kritiek krijgt of heftig beoordeeld wordt of gehaat wordt, laat ook wat van de ander is bij de ander.
Ja.
Dus heel goed om natuurlijk ook mee te nemen wat wordt er gezegd en kan ik hier iets uit leren. Sommige kritiek brengen je verder, kan je absoluut integreren. En heel vaak ook niet. Dus als je merkt, ik word hier onzeker van, of ik word hier overstuur van, of het raakt me, want het is zo onrechtvaardig. Oké, dan heb je daar werk op te doen.
Ja.
Maar niet op die emoties van de ander.
Nee, het is helemaal mee eens. Ik wil gewoon een voorbeeld geven. Misschien is dat wel interessant ook voor de mensen die kijken of luisteren. Ik was een keer op een event van een bevriende ondernemer. En toen kwam een vrouw naar me toe. En die zei, jij bent toch Maartje Blijleven? Ik zei, ik vond jou zo irritant. En ik dacht, oké. Ja, ik vond je zo irritant. En er was een hele hype om me. En ik dacht, er was een hele hype om jou. En iedereen ging je volgen opeens. En werd klant. Nou, dat ging ik echt niet doen hoor. Ik ging je echt niet volgen. En ik dacht, waar gaat dit gesprek heen? Ja. Ik vond je zo irritant. En dan ben je hier vandaag op dat event. En dan sta je daar met je groene pak. Blijkbaar was dat ook irritant.
Ja.
En dan sta je gewoon voor die microfoon en dan zeg je ook nog helemaal wat je wil, wat je ambities. Oh. Dus ik zo, oké. En toen zei ze, maar nu weet ik het. En dat vond ik echt heel mooi. Ze zegt, nu weet ik het. Waarom ik jou zo irritant vind. Jij durft gewoon te gaan staan waar je voor staat. En dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus ik ga je toch volgen. En toen dacht ik, kijk, dat is wel interessant. Want het gebeurt zo vaak dat mensen getriggerd worden of dat je negatieve reacties krijgt. En vaak zegt dat iets over de ander. Kijk, op het moment dat je elke keer inhoudelijke feedback krijgt, constructieve feedback, wat je beter kan doen, dan mag je ook best naar jezelf kijken.
Zeker.
Maar vaak zegt het ook iets over een ander. En tegelijkertijd, en dat vind ik zo mooi wat jij zegt, van als je zelf getriggerd wordt door iemand anders, dat je ook gewoon naar jezelf kijkt. Hé, wat heb ik hier te leren?
Ja.
Wat kan de ander, daarom noem ik dit voorbeeld ook, wat ik misschien zelf ook wil. Bij mij is dat bijvoorbeeld heel lang sales geweest. Sales, ik ben heel erg van de inhoud. Ik hoor dat ook bij jou doorschemeren.
Ja.
Kan goed zijn in je vak. Ik ben ook heel erg van de inhoud. En sales, jeetje, moet dat nou? Inmiddels vind ik het hartstikke leuk en helemaal niet erg, want ik weet dat ik de ander echt help. Maar ik had daar echt wel een blokkade op eigenlijk. En ik merkte als mensen dan heel erg salesje waren, dat vond ik toch een partij irritant.
Ja.
Omdat ik daar zelf moeite mee had, weet je wel. Ja. En dat vind ik ook wel mooi dat je.
Ja, en hoe ben jij daar dan, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Met zo'n blokkade?
Ik ben heel erg van investeren in jezelf. Dus ik heb gewoon de beste coaches ingehuurd. Ik doe dat altijd.
Ja.
Ik geloof ook Als je een A-player wil zijn, als je op topniveau wil ondernemen, dan kun je dat niet alleen. En ik doe dat op twee manieren. Enerzijds heb ik mijn peers in de Female Leaders Club. Hè, de experts die mij onwijs goed kunnen helpen. En ik help hen ook. Hè. Dat doen we echt samen. Dat is onwijs tof. Als je, weet ik veel, je lanceert iets en het mislukt, dus aanhalingstekens, dat je gewoon meteen met 3 vrouwen in kan checken die dat ook vaak hebben gedaan. Wat kan ik beter doen? Nou, dat is natuurlijk fantastisch.
Super.
Dus dat is 1. En 2, ik heb altijd 1 of meerdere mentoren, coaches, die me helpen. Enerzijds op business, maar ook gewoon op het persoonlijk vlak.
Ja, heel mooi.
Want ik vind dat wel een mooi bruggetje naar ondernemen is topsport. Nou ja, je zei al, hè, ik sport graag in de buitenlucht. Maar wat doe jij zelf om on top of the game te blijven?
Ja, nou ja, wat ik denk is nummer 1, wat zo belangrijk is, is ben jezelf en je energie. En dat betekent dat je de ene keer meer prioriteit moet geven aan goede voeding of meer sporten of soms ook minder sporten. Misschien de andere keer juist weer wat meer losser uit de band springen en lekker met vrienden op stap of even geprikkeld worden in een hele andere cultuur. Dus het kan elke keer wat anders zijn, maar de vraag gaat elke keer weer terug naar hoe gaat het met je en wat heb je nodig? Dus heel erg over het managen van je energie. En dat probeer ik in ieder geval bijna elke ochtend te doen. Natuurlijk ben ik ook geen heilige en schiet het er bij mij ook wel eens in. En schiet ik ook wel eens weer in mijn patroon van gewoon doorgaan en hard werken en meer. Totdat ik dan bepaalde signalen oppik. Of dat nou is omdat mijn partner zegt, hey, wat ben jij nou weer aan het doen? wat moe begint te raken. Vermoeidheid is bij mij altijd een signaal dat er iets niet helemaal goed zit. Of dat ik andere besluiten heb te nemen. Maar het gaat dus voor mij echt heel erg over die ene simpele vraag. Hoe gaat het met me en wat heb ik nodig? Om daar echt gehoor aan te geven. En in het begin kon ik dat ook wel denken. Ja, er gaat altijd mij. Maar dat is het wel. Je kan niet een bedrijf bouwen op los zand of op als je jezelf dus niet goed verzorgt. En zeker in mijn werk waarin ik zo intune op de ander en zo bezig ben met het de ander transformeren naar een vrije en lichte leven, moet ik heel, ik ben daarin het belangrijkste instrument in dat werk. Ik moet zo erg mijn voelsprieten af kunnen stemmen. En als die niet gezond zijn of energiek zijn, dan wordt mijn werk automatisch ook minder kwalitatief. Dus ja, dan schiet ik niet alleen mezelf mee in de schoenen, maar ook de ander. En ja, dat zou ik niet laten gebeuren.
Nee, en dat is inderdaad bij jouw werk heel belangrijk. Ik merkte al, het is ook een beetje jouw tweede natuur. Want in het vorige gesprek was het eerste wat je vroeg. Hey, ik heb je vorige podcast gehoord over dat je een blackout kreeg. En hoe gaat het nu met je? En dan voelde ik ook echt, want je kreeg een heel eerlijk antwoord van mij.
Yeah.
Omdat ik voel van je wilt het echt weten. En dat vind ik mooi, dat je echt oprecht geïnteresseerd ben in het antwoord. En we vragen zo vaak aan elkaar, hoe gaat het met je? En dan is er bijna geen ruimte om, nou, eigenlijk te zeggen. En ik merk dat jij echt gewoon goed intuned en inderdaad ook checkt van, hoe gaat het? Voor mensen die zich afvragen hoe het gaat, het gaat goed. Ik denk, ondernemen, wat je aan de buitenkant laat zien, daar ging eigenlijk mijn talk ook om, is niet altijd wat je aan de binnenkant voelt.
Yeah.
Ik had in mijn vorige podcast inderdaad gezegd dat ik een blackout kreeg. En het gaat er niet om hoe je valt, hè, wat jij net ook zei over die spreekwoordelijke speeltuin, maar hoe je weer opstaat en hoe veerkrachtig je bent. Ik denk hoe langer je onderneemt, hoe makkelijker dat wordt. En wat ik ook wel interessant vind, ook om juist met jou te bespreken vanuit jouw expertise, voor mezelf, hè, dus ik, voor de mensen die het gemist hebben, ik gaf een event, ik wilde heel graag een TED-talk geven, die wilde ik ook in het Engels doen, dus ik had de lat extreem hoog gelegd. Ik wilde ook nog een soort van rapportcijfer 10, echt zo kick-ass, zeg maar. En na slide 3 wist ik opeens de zin niet meer, ik had het letterlijk uit mijn hoofd geleerd, en toen moest ik mijn speaker notes erbij pakken. En er waren nog 2 keer dat ik echt even op mijn blaadje moest kijken, wat wilde ik ook weer zeggen. Nou, ik vond dat voor mezelf heel erg. In de zaal vonden mensen dat veel minder erg. Dus het is ook heel interessant om te kijken, wat gebeurt er nou? Welke storm woedt er eigenlijk in mij? En welke struggle? En wat merkt de buitenkant daarvan? Want ik heb zaterdag de video teruggekeken van mijn talk en daar objectief naar gekeken. En dat ik dacht, maar zo erg was het nou ook weer niet. Voor mijn gevoel was het echt, dit. Terwijl ik zie daar gewoon een vrouw staan die eigenlijk heel rustig haar verhaal doet. Die ook nog een grapje maakt. Nou, dan weet ze even de tekst niet, dan pakt ze de kaartjes. En ik zei ook gewoon in het Nederlands. Nou, even, ik zoek even de kaartjes. Ging iemand hoesten. Hebben jullie even tijd om te hoesten? Ja. Oké, gaan we weer. En die pakt hem weer op. En het is zo grappig wat er in ons gebeurt versus wat de buitenkant daarvan ziet. Nou ja, begeleid ook natuurlijk ondernemers in juist die binnenkant. Terwijl het aan de buitenkant helemaal soms er heel erg goed uitziet. Mm-hmm. Herken je dat?
Enorm. Ja, dus, en dat gaat denk ik vanuit 2 krachten dat dan ook in stand gehouden kan worden. Enerzijds dat mensen dan zelf denken, ik wil niet falen, ik heb dit nu bereikt en het moet vanaf nu ook alleen maar bergopwaarts. Kan niet blijven staan, want dat op hetzelfde niveau blijven voelt dan al bijna als falen. Laat staan, op een lager niveau terechtkomen. Maar dat het ook gaat vanuit de omgeving, dat die ook verwachten van mensen die succesvol zijn, dat het goed met hen gaat. Dus dat die ofwel niet meer echt de tijd nemen om te vragen, hoe gaat het met je? Omdat er heel gelijk of snel een aanname is, het zal goed met diegene gaan. Of dat het ook mensen zijn waar deze ondernemers of leiders de verantwoordelijkheid voor dragen, die dat ook wel fijn vinden. Dat ze wat meer kunnen hangen of dat ze kunnen volgen. En die willen dan dus ook niet dat het niet goed gaat met hun leider, dus aanhalingstekens.
Ja.
Dus dan kan het echt wel een beetje een gevangenis worden vanuit beide kanten. Maar goed, als ondernemer zelf kan je alleen aan jouw kant werken. Dus dan gaat het heel erg over terugblikken. Enerzijds, waar komt het nou vandaan dat het de hele tijd zo goed met je moet gaan aan de buitenkant? Waarom moet je de hele tijd een 10 halen en die lat zo hoog leggen? Waarom moet je de hele tijd die focus of de prioriteit op het presteren hebben? En anderzijds ook in het hier en nu kijken, wat heb jij nodig om jezelf van die hoge lat te gaan bevrijden? En er komt heel vaak angst omhoog. Ja, maar als ik die prestatiedrang loslaat, dan gaat mijn succes minder worden. Maar bij al mijn klanten zie ik dat als juist er meer ontspanning en meer vrijheid komt en meer eigenlijk dus acceptatie van wie je bent zonder al die externe dingen, dat het succes dan veel breder, dieper en groter wordt ten opzichte van toen je nog uit meer eigenlijk een soort verkramping of wilskracht of doorzettingsvermogen deed.
Ja, en als jij dat zegt, dan resoneert dat natuurlijk en denk ik, ja, super logisch.
Hmm.
En tegelijkertijd denk ik dat het ook nog best wel lastig is. En weet je, we hadden het hier vooral even over, vrouwenclubjes. Ik hou ook van mannen. Jij heel terecht en dat heb ik ook. Maar tegelijkertijd denk ik dat dit wel toch wel meer een, als we even heel generiek kijken, meer een vrouwenprobleem, een succesvolle vrouwenprobleem dan mannen eigenlijk. Omdat we toch in een mannenmaatschappij leven. Hè, dat van oudsher, mannen verdienen ook nog steeds meer dan vrouwen. We hebben net Internationale Vrouwendag gehad en alle statistieken vlogen je weer om de oren. En dat je dacht, wow, het is echt nog erger dan ik dacht. Je weet het maar toch, hè? Maar dat je dat we toch in een mannenwereld mee willen draaien. Zeker als je op corporate niveau werkt. En daardoor dus ook heel erg die drive en die prestatie. En gaan. Omdat dat blijkbaar, hè, zie je om je heen, you can't be what you can't see. Dus je gaat toch modelleren naar wat je ziet. Ja, dat is blijkbaar de manier, want dat is het succes. Ja. En ik vind wel mooi dat je dat zo heel erg duidelijk benoemt. Omdat ik ook om me heen zie dat steeds meer vrouwen juist vanuit die zachte kant gaan ondernemen. En vanuit vertrouwen. En dat bedoel ik niet dat je elke dag alleen maar vanuit flow moet werken. En al je chakras checkt. En als de maan zo staat, kun je alleen maar werken. Dat bedoel ik niet. En dat bedoel ik ook met respect. Want als je dat wel wil doen, moet je het vooral doen. Maar het betekent dat je een balans vindt tussen wat ze dan noemen de drive, de mannelijke energie, resultaatgericht. Waarom moet je die 10 halen? Waarom ligt die lat zo hoog? Versus het vertrouwen, de connectie, het gevoel. En ik denk dat we daar elkaar ook op mogen spiegelen. Ja. En dat doen we ook dus in de Female Leaders Club heel vaak. Van, hey, wat wil je echt? Wat is je doel? En ik geloof dat strategie is heel erg belangrijk. En de skills hebben, zichtbaarheid, sales. Nou ja, goed, het zijn die vak überhaupt. Maar de mindset, daar ben ik steeds, hoe lang ik onderneem, hoe meer ik erachter kom, is echt zo cruciaal. Weet je, dat voorbeeld dat ik noemde van, oké, je event is niet, of je talk is niet een team wat je graag had gewild. Ja, dan kan je 2 dingen doen. Of je kan heel erg balen en het nooit meer doen. Hè? Net als je valt van je paard. En je gaat nooit meer paard rijden. Of je kan denken, nou, wat kan ik ervan leren? Wat ga ik volgende keer anders doen?
Yeah.
Nou, weet je wat? Ik neem ook een podcast op. Kan iemand anders nog wat van leren? En door. En dan niet op je tanden bijten en gaan. Want ik hoor echt heel goed wat ik zeg. Maar ook gewoon, nou, ik ben van het klimrek gevallen. Ik ga het toch weer proberen. Weet je wel.
Oh, het mag ook echt even pijn doen. En daarna sta je weer op. Ja.
Oh ja, je moet het ook niet wegstoppen.
Nee.
Want hoe ga jij met tegenslagen om? Hoe doe je dat zelf? Want je helpt je klanten ermee. Maar je bent zelf natuurlijk ook ondernemer.
Ja.
Je bent ook snel gegroeid. Hoe doe je dat voor jezelf?
Ja, ga ik zo meteen beantwoorden. Want één ding wilde ik toch nog wel even zeggen.
Ja.
Want ik hoorde je zeggen dat vooral, of misschien dat het meer voor vrouwen geldt. 50% ongeveer van mijn klantenbestand is man. En die hebben er evenveel last van. En soms nog wel meer. Omdat, juist omdat ze man zijn. En juist omdat er vaak wordt gedacht, het is toch al zo'n mannenwereld. En die zijn eraan gewend. En die hebben al die mannelijke energie. Kunnen die al helemaal niet een keertje gewoon achteroverleunen of hun kwetsbaarheid laten zien. Dus het is misschien een wat andere dynamiek. Maar die hebben daar ook wel degelijk last van.
Ja, anders last van.
Ja, wel anders.
Ja. Ik snap het van die kwetsbaarheid, snap ik wel.
Ja. En natuurlijk heb ik zelf ook tegenslag. Bijvoorbeeld vorig jaar toen we het nieuws kregen dat mijn moeder ernstig ziek is. Nou, dat is echt, vond ik, een hele heftige klap. En ergens denk je dan, nou ja, hoezo? Je weet toch, 1 op de 3 mensen wordt geconfronteerd met de ziekte kanker. Dus het is bijna naïef om te denken dat het in mijn omgeving niet zou gebeuren. Ik denk dat het ergens ook een beschermingsmechanisme is om gewoon te blijven leven vanuit die gedachte. Ons gebeurt dat niet, want dat ze ook lekker leven, zolang dat dan niet zo is. Maar goed, dus dan moet je aan de slag. Namelijk en met de emoties die het bij mij heeft opgeroepen. Met ook de oude patronen die bij mij getriggerd werden in de zin van mij verantwoordelijk voelen voor mijn moeder, die geen partner heeft en alleen woont. En ook het draaiende houden van mijn bedrijf. Daarin heb ik dus heel bewust, nadat ik eerst 2 weken in al die valkuilen ben getrapt en heel hard ben gaan rennen naar haar toe, naar mijn bedrijf toe, en op een gegeven moment mijn vriend dus zei, kan ik je ook nog een keertje zien?
Oh. Ja, je wil soms ook niet voelen, hè? Dat is ook, het is soms is de pijn zo heftig dat je ook gewoon even eerst moet gaan rennen, omdat je het gewoon te heftig is. Ik snap dat wel. Maar goed dat hij dan eigenlijk voor je op de rem heeft getrapt.
Ja, in ieder geval die spiegel is. Want uiteindelijk moet je natuurlijk altijd zelf op de rem gaan trappen. En toen ben ik dus heel bewust gaan kiezen voor, oké, op dit moment is mijn prioriteit de zorg voor mijn moeder, de zorg voor mezelf en de zorg voor mijn relatie. En dat betekent dat ik mijn bedrijf echt even op een lager pitje heb gezet. Niet voor altijd, maar wel voor op dat moment. Want ik wist alles, op hetzelfde niveau blijven doen, ja, daarmee ga ik het op lange termijn niet redden.
Nee.
Ja.
Maar ja, dat mooi dat je dat kan doen, hè? Als je een bedrijf hebt wat vooral op jou rust en afhankelijk is van jouw uren, dan is dat natuurlijk ook spannend. En
ja.
Had je dan bijvoorbeeld van tevoren bedacht, oh, ik heb voor een half jaar gespaard en ik kan een half jaar zonder inkomen? Of heb je gezegd, nou, ik doe wel een paar klanten zodat ik het minimum verdien? Ik kan me voorstellen dat ook wel mensen kijken en luisteren en denken, ja, maar hoe doet ze dat dan financieel? Hoe doe je dat?
Ja, vooral omdat ik ook nog eens heel erg ben opgevoed met je zorg voor je eigen financiën. Dus er zit bij mij echt enorm ingebakken dat ik niet ga leunen op mijn vriend of op wie dan ook. Ja, dus ik heb voor mezelf echt gekeken, wat heb ik minimaal nodig? En de rest laat ik nu gewoon echt eventjes gaan. En alsnog kwam er meer binnen dan dat. En heb ik mijn trajecten ook zo opgezet. Als ik met mensen samenwerk, gaat het niet over hoeveel uur ik erin steek, maar over echt wat voor resultaten mensen behalen. Dus het heeft me ook geleerd dat sessies soms van 30 minuten veel krachtiger zijn dan 60 minuten. Omdat ik op dat moment dat uit noodzaak heb erin gefietst, ben ik er nu uitgekomen met dat ik dat nog steeds vasthoud. Want het haalt veel meer focus erin.
Ja.
Alsof je bijna een bepaalde urgentie toevoegt aan een sessie, waardoor er gelijk vanaf minuut 1 het gaat over waar het over moet gaan. Dus het heeft me ook wel weer iets nieuws geleerd wat dat betreft.
Ja, mooi. Ja, mooi. En ik denk ook goed, weet je, we zijn zo gewend om uurtje factuurtje te doen, hè, bij wijze van spreken. Terwijl uiteindelijk gaat het om het resultaat en om mensen van A naar B te brengen. En hoe is eigenlijk niet eens belangrijk als de resultaten er maar zijn.
Ja. Ja.
Wat kunnen we dit jaar nog van je verwachten?
Oh, leuke vraag. Ja, dat is namelijk voor mij ook nog één grote verrassing. Behalve dat ik wel heel erg merk, ik ben nu zelf 2 keer per week bezig met een groep om me te verdiepen meer in de taal en hoe ik dat ook in de business kan integreren. En ik merk dat dat heel veel losmaakt bij mij. Dus ik denk dat het nog veel groter gaat worden dan dat het nu al is. Terwijl als ik vorig jaar had bedacht wat ik nu aan het doen ben, dat ook al heel groot vond. Maar dat lineaire denken van, oh, is het groter ten opzichte van vorig jaar, dat ben ik wel steeds meer aan het uitdagen bij mezelf. Om dat los te laten en het niet te gaan vergelijken, maar echt meer te werken vanuit, wat is nou je grootste droom en fantasie en verder dan dat. En hoe ziet dat er dan uit? Dus misschien komt er een event wat ik mezelf echt nog nooit zou zien doen, maar who knows, of ga ik toch in groepen werken? Ik weet het eigenlijk nog niet. En juist dat niet weten, wat ik zo voorheen niet gewend was, omdat ik heel erg doelgericht was, en die stip op de horizon zetten en dan ongeacht wat er omheen gebeurde, zou ik ervoor zorgen dat ik daar zou komen, ben ik het nu dus eigenlijk gewoon maar stap voor stap aan het ontdekken en weet ik niet waar ik uit ga komen.
Ook wel mooi, toch?
Heel, ja. En dat betekent dus niet dat ik gewoon maar wat aan het doen ben of aan het vlieren fluiten ben, want natuurlijk zit dat prestatiegerichte er nog steeds in bij mij en vind ik het heerlijk om goede omzet te halen en dat ook namelijk echt als teken te zien dat er bepaalde transformaties bij mensen plaatsvinden. Maar dat het zo rechtlijnig naar iets toe moet gaan, dat is wel heel lekker om dat los te kunnen laten.
Ja. Ja, ja, ik zou er heel onrustig van worden, maar
Dat dacht ik ook altijd. Maar goed, dat kan dus toch anders. Het is misschien ook een verhaal op een gegeven moment dat je zelf vertelt van, ja, ik word daar onrustig van. Ja, dan gaat het ook gebeuren.
Ja, dat is ook zo. En tegelijkertijd, ik denk, als je de stip op de horizon weet, ik denk dat het belangrijkste is. Je weet de stip, ik weet heel goed waar ik over 5 jaar wil staan.
Ja.
Dan er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus ik denk dat je ook niet heel rigide vast hoeft te houden aan bepaalde dingen. Maar ik vind het zelf altijd wel prettig, ook voor mijn team, als ik een beetje weet wanneer mijn event is bijvoorbeeld.
En
dat soort dingen. Hey, maar juist heel tof en inspirerend om te horen dat jij dat veel meer loslaat. Je zegt misschien een event. Voor een event is ook zichtbaarheid belangrijk. Misschien leuk om daar nog even een laatste vraag over te stellen. Hoe vind je dat, zichtbaar zijn?
Ja, in het begin vond ik dat wel gek. In de zin van dat ik bijvoorbeeld dan stukjes schreef en daar een foto bij plaatste die ik zelf dan tijdens het hardlopen had genomen en dan helemaal daar gevoel bij had en dacht, oh, dit matcht mooi. En dan werd daar gewoon echt niet zo heel erg op gereageerd. En als ik dan diezelfde tekst schreef met een foto van mezelf, dan in één keer lokte dat wel allerlei reacties uit. Dat ik dacht, nou, maar het gaat toch over de inhoud? Het gaat toch niet over die foto van mij? Nou ja, het gaat natuurlijk niet alleen over die foto van mij, maar het helpt wel. Mensen willen je toch gewoon kunnen zien.
Ja.
Dus waar ik dat in het begin, dus niet zozeer dat ik er bang voor was, van zeker van werd, maar vooral een beetje dacht, wat gek. Omdat ik het gewoon totaal niet gewend was. Ik kom ook uit een beroepsgroep waar het juist heel erg gaat over jezelf niet zozeer laten zien.
Ja.
Ja, dacht ik ook, nou ja, dit is blijkbaar hoe het werkt. En ik kan het me ook wel voorstellen. Ik herken mezelf er ook in als ik zelf met een coach aan de slag ga of iets wil kopen, dat ik op zoek ben, wie zit daar eigenlijk achter? Dus kan ik het maar beter gebruiken, want uiteindelijk waar ik dit werk voor doe, is om mensen te kunnen helpen. En als het hun helpt dat ik er een selfie bij plaats, in plaats van die foto van die boom die ik zo mooi
dan doe ik dat.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Heb je nog een laatste vraag? Welke laatste vraag wil je mij stellen?
Ja, leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, omdat ik natuurlijk zo bezig ben met juist die subtiele beperkingen die mensen dan nog kunnen ervaren. Zeker ook als je al zoveel aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan en langere tijd aan het ondernemen bent. Of er iets is waarvan jij bij jezelf voelt, ja, daar zit nog wel iets van een beperking bij mij op.
Oh ja, zoveel. Ja, ik geloof dat we nooit klaar zijn met persoonlijke ontwikkeling en leren. Daarom investeer ik daar ook best wel veel in. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld wat ik zei van die blackout. Dus ik zeg altijd tegen mijn klanten, doen is beter dan perfectie. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Ze zeggen heel vaak, weet je, je leert anderen wat je zelf ook hard nodig hebt. Perfectie loslaten. Daar zit echt nog wel een dingetje. En zeker in het Engels. En ik weet ook zeker dat dat de reden is waarom ik even mijn tekst kwijt was. Is, ik wil het zo graag goed doen. En dan ook nog in het Engels. Dus de lat gewoon heel hoog leggen. En dan moet het ook nog eens, ja, gewoon echt goed grammaticaal, inhoudelijk, ergens op slaan, weet je, dat mensen snappen dat ik de expert ben en dat ik erover na heb gedacht en dat ik ook nog een beetje slim overkom en niet alleen maar een leuk koppie. Dat is echt wel een blokkade voor mij nog steeds. En dat is nog steeds wel iets waarvan mensen denken, jij, maar je bent toch, ik doe elke week 2 podcasts en ik ben heel zichtbaar en ik heb daar geen problemen mee. Maar als het dan in een korte tijd is en ik heb daar een beeld bij, dat perfectionisme, ja, dat is zeker nog wel iets waarvan ik weet, nou, daar is werk aan de winkel.
Ja, en dit is denk ik ook zo'n mooi voorbeeld, hè, van mensen, wees je bewust van je aannames, dus dat jij dan een reactie krijgt van, jij, ja, ook jij.
Ja. Ja.
Ja.
Dus we hebben allemaal zo onze learnings. En ik denk dat het ook mooi is. Hè? Ondernemen is ook de grootste vorm van persoonlijke ontwikkeling wat dat betreft. Ja. Ja, Emma, ik kan nog heel lang met je praten, maar ik heb al bijna tijd. Dus we gaan afronden. Mooi. Ontzettend bedankt voor je mooie inzicht. Echt heel tof om je nog beter te leren kennen. En heel waardevol, dankjewel.
Jij ook, dankjewel.
Superleuk dat je luisterde naar de Female Leaders Podcast. De podcast om jou te helpen groeien, impact te maken met eerlijke gesprekken over leiderschap, community building, ondernemen en meer. Ben je zelf een succesvolle vrouwelijke ondernemer en op zoek naar een businessclub om te connecten met gelijkgestemden, zodat je samen kan groeien? Ga dan naar femaleleadersclub.nl. Ben je door deze podcast enthousiast geworden over community building? Ga dan naar www.welovecommunities.nl. En lijkt je tof om anderen te inspireren en als gast te zijn in deze podcast? Stuur ons dan even een mailtje naar mail@welovecommunities.nl. Ik zou het super leuk vinden als je even met me connect op LinkedIn. Dat kan door gewoon even te zoeken naar Maartje Blijleven. En connect even met me en laat me weten wat je van deze podcast vindt. Ik ben benieuwd en kijk uit naar je reactie. Fijne dag!